tekst voor dit morgen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, de brief aan de Hebreeën, het derde hoofdstuk, het eerste vers en het eerste gedeelte van het tweede vers. Hebreeën 3 vers 1 en 2a. Daar spreekt het woord des Heeren al dus hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is dengene die hem gesteld heeft. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de verkondiging, op de roeping en op het belijden. Geliefde gemeente, het is een woord eigenlijk in verband ook met het afleggen van de belijdenis van deze jonge mensen, waar wij tezamen hartelijk verblijd mee zijn. En het is eigenlijk een beetje omgedraaid als anders. Anders dan was de belijdenis zo na het votum, de zegenbeden en dan een versje zingen. Ik had het nu expres eigenlijk verdaagd of uitgesteld naar het einde van de dienst. Opdat we iets zouden mogen verstaan van mede aangewezen door de vorm van wat het belijden eigenlijk inhoud. En daarom leek het mij in dit geval beter om dat te doen na een enkel woord in het algemeen en in het bijzonder over de belijdenis en het belijdenis doen en over de verkondiging en de roeping. Er is over dat belijdenis doen al heel veel te doen geweest. Soms dan word je er akelig van, zo vermoeiend, soms zo zwaarmoedig, soms zo vreselijk arrogant, alsof wij de formulieren van enigheid in onze zak hebben, terwijl de meesten van ons op de catechismus na weinig weten van de drie formulieren van enigheid, de belijdenis van onze kerk. Natuurlijk wel eens van gehoord, misschien wel eens een artikel van gelezen, maar om nou te zeggen, nou dat staat daar of daar en dat zeggen de vaderen daar en daarover, dat valt nog niet mee. En ik denk dat we daarbij niet alleen aan de jonge mensen hoeven te denken, maar ook aan ons allemaal. Vandaar dat als er op zo'n opgeschroefde manier gesproken wordt over die belijdenis van de kerk, die wij dan met een eed bezweren, dat je denkt, wat is dat ergens toch arrogant. En in sommige kringen nog een bijzondere benadrukking van onze alleen zaligmakende kerk, dat durven wij dan te zeggen. Terwijl aan alle kanten ook openbaar komt dat wij mensen zijn. Ja zo, wat is het dan toch ontzettend veel. Dat je zegt, hè, wat is dat allemaal toch moeilijk. Zowel aan de ene kant die vorm zonder meer, waarbij je als je 21 jaar bent of omstreeks die leeftijd, dan word je toch geacht dat je belijdenis doet natuurlijk. Of de kring waarin men zogenaamd spreekt van aannemen, je wordt aangenomen. Allemaal onbijbels. Want als het gaat over het lidmaat, dan hebben wij bij de heilige doop al horen voorlezen. Dat we als lidmaten zijn er gemeente behoren gedoopt te wezen. Eigenlijk ben je al lidmaat voor de doop in dat opzicht. Kijk eens, je voelt wel aan, zodra dat belijdenis doen in het teken gaat staan, zwaar of licht, van het verbroken verbond der werken. Aan de ene kant die overmatige accentuering van je hebt je belijdenis gedaan. En aan de andere kant dat uithollende van, ach, het heeft niet zoveel te betekenen hoor. Je stemt maar toe dat de Bijbel de waarheid is, een historieel geloof. In hoeverre de naam geloof waard is, weet ik niet. Maar dan is het goed en dan kun je ook, dan ben je een lidmaat. Dan heb je dus een kerkelijk recht, dat wordt er nog bij gezegd, om aan het avondmaal te gaan als je niet onder censuur staat. Maar houd er rekening mee, denk erom, daarmee heb je nog geen goddelijk recht. Maar je kan wel je kinderen laten dopen en al die op de lidmatenvergaderingen enzovoorts. En dan moet een zekere sfeer, een traan, een bewogenheid van de dominee en van de mens, die moet dan dat geheel afmaken dat het toch een plechtige uren wordt. En dat je aan alles voelt als je het legt op de weegschaal van het goddelijk getuigenis, dan is het niets. Dan blaas je het zo weg. Vandaar dat ik zelfs misschien nog wel bezwaren zie in de uitdrukking belijdenis van je geloof. Ja, waarom? Wil je dan belijdenis der waarheid? Helemaal niet. Helemaal niet. Maar het klinkt mij nog te zwaar geladen. Met een te veel nadruk op de belijdenis van je geloof. Want er zijn er duizenden bij duizenden die belijdenis doen van hun geloof in de kerk, in hun kerk. Van hun geloof in de drie formulieren van enigheid, de catechismus, de 37 artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis, de 5 artikelen tegen de remonstranten, noem maar op. En dat toch van dat alles geldt, gij hebt de naam dat gij leeft. Natuurlijk, het is allemaal zo zuiver als glas. Je kunt er geen spel tussen krijgen. En gij zijt dood. Voel je dat je, ja, er is ook geen formulier voor de belijdenis. En sommigen denken dat in de tijd van de Hebreeën het wel geweest is. Sommige teksten wijzen er een klein beetje heen, maar ook dat is niet direct bekend. Niet te bewijzen. Maar voelt wel aan, als je al die elementen zo bij elkaar neemt dan, en je mag er een klein beetje op zien en inzien, dan zeg je, hè, wat is de mens toch ergens altijd maar aan het knoeien en aan het rommelen om een veilig heenkomen te zoeken in zijn geloof of in zijn onbekeerd belijden van de waarheid en noem maar op. En het kwam mij voor, en die lijn is niet van vandaag of gisteren, het kwam mij voor dat de Heere mij wil beklemtonen en mij wil wijzen, ga nou maar eens wat achteruit. Laat je nou niet imponeren door al die stellingen en voorstellingen die je al zo in je leven gehoord hebt. Met die overtrokken zaken, zowel aan de een als aan de andere kant. Maar hoor nou alleen naar mijn woord. Luister nou naar mijn woord. Want verstand laat naar de ware grond van het weldoen op te merken. En zo hebben we ook menigmaal de catechisaties gehouden met elkaar, met deze jonge mensen. In die zin, niet als een kant en klaar antwoord en overzicht, wat is het nou, is het zus of zo, of hoe moeten wij? Nee, maar op de genade van de Heer Jezus Christus en dat zijn bloed alleen reinigt van alle zonden. Als we nou eens een ogenblik, het is een woord van inleiding, maar we zullen niet te lang daarin bezig zijn, want dat veld is zo enorm wijd. Maar als we nou eens een ogenblik naar het woord des Heeren keren. En we zouden eens nagaan, iets hoor, van wat is dat eigenlijk, belijden. Het komt in verschillende vormen voor, onder verschillende benamingen en in verschillende omstandigheden. Zoals wij nu over beleiden spreken, dan zou je kunnen denken aan wat Paulus schrijft aan Timotheus, dat hij onder vele getuigen de goede beleidenis heeft afgelegd. En je komt het meer tegen de Heer Jezus zegt, dan gaat het over de beleidenis van de Heer Jezus, die mij beleiden zal voor de mensen, zal ik beleiden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar die mij verloochenen zal voor de mensen, zal ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. En je komt het meerdere malen tegen in het Nieuwe Testament. En zij beleden. Een iegelijk geest die beleidt dat Jezus is de Christus, die is uit God. Maar die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Die heeft nog de Vader, nog de Zoon. Vandaar dat wij gevoeglijk kunnen aannemen dat de kern van het beleiden in het begin van de Nieuw-Testamentische gemeente ongeveer zo is geweest. Het beleiden dat Jezus Christus de Heere is. Die met de mond beleidt dat Jezus de Heere is en met het hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Die zal zalig zijn. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. En toch wilde ik eerst nog op iets anders wijzen. U voelt nu wel aan ongeveer dat beleiden betekent iets te kennen geven. Ergens beleidenis van doen. Iets openlijk betuigen. Maar toch waag ik te veronderstellen, ik heb het niet nagekeken of geteld, ook niet. Toch waag ik het om te veronderstellen dat als we in het woord van God met het beleiden te doen krijgen of te maken lezen, dat je in een meerderheid van gevallen de belijdenis van schuld en zonden tegenkomt. Ook bij de wetgeving onder Mozes, in de boeken van Mozes, kom je dat telkens tegen op grote verzoendag. En die allerlei offeranden, belijdende uw schuld, belijdende uw ongerechtigheden. Telkens weer komt in dat Oude Testament het belijden ook voor in verband met zonde en schuld. Ook het andere, de naam des Heren belijden, zijn grote daden vermelden, maar vergeet niet, telkens op de achtergrond van het vermelden van zijn naam, van het belijden van zijn naam, staat het belijden van onze schuld. Daarom hebben we ook die psalmen gezongen. Ik beleed, ik zeide, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen. Mijn zonde maakte ik u bekend. Als we dat eens even een ogenblik tot ons door mogen laten dringen. Voelt ge dan aan, geliefde gemeente en jonge mensen, voel je dan aan dat er geen enkele reden is voor dat opgepepte, dat waardevolle van een mens, waarin die dan zijn eed zweert en zijn dood voor zijn rekening neemt en noem maar op, als in de schrift die steeds terugkerende lijn vinden, ik zeide, ik zal belijdenis doen voor de Heere van mijn zonde. Want dat betekent dat wij zondaren zijn. Dat wij niet zo hoog van de toren behoeven te blazen. Dat de sterkste minder is dan niet een ijdelheid. Denk aan de gebeden van Salomo, van Daniël. Als hij gaat belijden voor de Heere waarbij hij zich insluit de schuld en de ongerechtigheden van zijn volk. En de Heere aanroept, o Heere God, om uw heilige berg, om Jeruzalems wil. De 70 jaren zijn toch voorbij. Wij hebben zottelijk van u afgeweken. Wij hebben ongerechtigheden gedaan. We hebben u verlaten en al uw woorden hebben wij niet geacht. Maar om verm u, want wij beleiden onze schuld. Niet dat er in het schuldbeleiden op zich de grond ligt voor de vergeving der zonden. Want de vergeving der zonden, die is er. Maar waar wordt zonde vergeven? Waar wordt de smaak en de zoetigheid geproefd? Dat hij groter is dan ons veroordelend hart. Als wij zonde hebben. Als wij geloven mogen en beleiden mogen voor de Heere in het verborgene. Dat wij enkel zonden zijn. En dan moet je het Oude Testament maar nagaan. Dan kom je telkens tegen. Schuld. Zonde. Ongerechtigheden. Het andere kom je ook tegen. Is de Heere God dient hem. Is de Baal God dient hem. Maar steeds zie je op die achtergronden. Beleider is van schuld, van zonde. Dat kunnen wij niet, versta me goed. Dat is een godswerk. Dat is een godswerk. Want wij vinden het zo erg niet. Met ons valt het nogal mee. Zo denken wij er eigenlijk over. Hè? Schuld te hebben is toch nog weer anders als voor de Heere schuld te beleiden. Daar en daarover. Dat voelt u wel aan. Je kunt schuld hebben zo groot dat we dat weten. Met ons verstandelijk overleg die tot aan de hemel reikt. Maar we kunnen voor en na ontvangene genade. Kunnen we nog geen 5 minuten, 5 seconden schuldenaar voor God wezen. Laat u nooit wat wijs maken door die zogenaamde schuldige mensen. Die altijd schuldenaar voor God zijn als je zo praten, want ze zijn het niet. Dat kan niet, dat kan een mens niet. Dat voel jij je eigen zielenleven. Het is wel erg, dat het, maar zo is de werkelijkheid. De Heere werkt erop in met eerbied gesproken. Hij droogt ons sap uit door zomerdroogte. Hij weet ons er wel te brengen dat wij weer als verloren in onszelf, als zondaar, onze hoge borst intrekken. En een toontje lager zingen, dat kan de Heer alleen maar doen. Maar de Heer doet. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn. Wat heeft de apostel, waar slaat dat op hierom? Wel, deze Hebreeën, deze bekeerde Joden, die door de Heilige Geest en door het woord waren terechtgebracht tot het ware, tot de ware Juda, om waarheid Judeërs te zijn, godlovers. Deze mensen, die worden ook aan alle kanten, zoals het altijd al geweest is, bedreigd, benauwd en aangevochten door de Joden naar het vlees. Die zeggen dat ze Joden zijn, maar zijn het niet. Ze worden aan alle kanten ook aangevochten door die oude rituelen, die door die oude Joden steeds maar vastgehouden worden. Van hun priesterdienst en van al die mooie dingen die eigenlijk allemaal tot de verleden tijd behoren. Maar zo wordt er steeds een beroep gedaan, zoals nu nog, om terug te keren tot die dingen die een schijnreden hebben van godzaligheid. En het vlees niet te sparen en in nederigheid en dienst der engelen, maar niet in enige waarde zijn, maar tot verzadiging van het vlees. En nog zo. Maar toen heel sterk, want het waren allemaal Joden, laten we even zo rekenen, de Hebreeën, Joden. Dus het waren, wat het, de vleeselijke afstamming betreft, waren dat broeders, de christenjoden en de joden zonder Christus. En dan gaat er altijd een zekere werking van uit. De joden zonder Christus, die willen toch graag godzalige joden zijn. Die willen toch graag joden zijn die er niet aan hoeven te twijfelen of zij komen eenmaal goed terecht bij de Heere God in de hemel. En daarom zijn ze soms fanatiek, soms meelijdend en soms arglistig in hun benadering van die Joden die hun vleeselijke Jood zijn hebben leren verliezen. En hebben verstaan dat dat een Jood is die de besnijdenis des harten heeft, wiens roem niet is uit de mensen, maar uit God. En nu willen die vleeselijke Joden, die Joden zonder Christus, hè, waar de hele wereld stikvol mee zit, die Joden zonder Christus, die willen die tot Christus gekeerde zondaren en Joden willen ze overhalen, benauwen, bespotten. Want wat zij hebben, dat is veel beter, dat is veel meer. Dat is veel meer te doen, dat is veel meer te zien, dat is veel meer te laten. Daar zit veel meer gewicht aan die oude Joodse klok. Voel je? En nou tegenover dat zich vastklampen en die beïnvloeding van het zichtbare op het onzichtbare, dat trekken naar de zichtbare praal en pracht, naar het in handen hebben, dat wordt nu door de apostel in deze brief bestreden, bestraft. Hij stelt er tegenover de heerlijkheid van de vervulling. Hij stelt er tegenover dat wat schaduw is, was, is klaarheid geworden in Christus Jezus. We hoeven niet meer over de aaron, over al die dingen waar de Jood zich aan vastklampt, en over tempel en altaar, hoeven we niet meer over te praten en ons vast te klampen. We mogen er alleen over praten om ermee aan te tonen dat nu Christus Jezus de vervulling van dat alles is. Maar niet meer om langs die weg God te vereren om tot God te geraken. Heeft het afgedaan. En daarom heeft hij hiervoor, en hij zal het nog meer doen in Hebreeën 21, heeft hij de heerlijkheid van die God die zijn eerstgeboren in de wereld heeft ingebracht. En die zijn zoon gegeven heeft tot een verzoening der zonde. Toen mochten alle andere slachternijen ophouden. God heeft getuigd door tekenen en door wonderen en medegelijk krachten en bedelingen des geestes naar zijn wil. En hij heeft zijn zoon gezonden, een weinig minder geworden dan de engelen, maar met eer en heerlijkheid gekroond. Alle dingen hebt onder zijn voeten gezet. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar door het geloof zien wij Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En nu deze Jezus, dat is de verkondiger. Want hij heeft gezegd, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Zie eens, deze enige en eeuwige hoge priester, die staat nu tegenover de resten van een zichzelf handhavende godsdienstigheid. En daarom wil Paulus door de Heilige Geest deze Hebreeën een hart onder de riem steken. Laat je niet betoveren door het zichtbare. Laat je niet beïnvloeden door dat alles. De verkondiging is gekomen tot de Hebreeën. Op welke wijze, dat laten we maar rusten. Daar komen we niet in nu. Moeilijk ook te zeggen. Maar het heeft God behaagd om de verkondiging van de gekruisigde en opgestane te doen komen onder deze Hebreeën. Waar ze het dan ook gewoond hebben. En in die verkondiging is dat aan het licht getreden. In die verkondiging is aan het licht getreden dat het afgelopen is. Dat er maar één weg is, dat Aarons huis Gods goedheid loven en zeggen roem zijn majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Eén weg. En omdat zulke middelaar, zulke waarachtig slachtoffer, zulke lam gekomen is en gepredikt is. Want dat is toch de verkondiging, predikt het evangelie, of dat het nu een zichzelf inbeeldende godzaligheid van een Jood is, of een blinde heiden. We hebben toch allen nodig, die enige persoon des middelaars, om hem te mogen leren kennen. En toen in die verkondiging is de roeping openbaar gekomen. Je zult zeggen, ja, maar is dat dan niet hetzelfde? De verkondiging is toch ook de roeping? En dat is niet zo eenvoudig, maar laat me er iets van zeggen. Er staat hier, hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping, een roeping van boven, een goddelijke roeping, een roeping die de dingen die niet zijn, daar stelt alsof ze waren. Let wel. Ik kan natuurlijk nooit zeggen, moet je goed begrijpen, dat zou ondermijning zijn van de waarheid die God in zijn woord heeft geopenbaard. Ik kan natuurlijk niet zeggen, mensen, hoor eens, als we zondag bij elkaar komen en die man die staat te spreken, hoor eens, daar hoef je niks van aan te trekken, hoor, want dat heeft er niks mee te maken. Zo niet. God geeft getuigenis door zwakke behulpsels, door nietige instrumenten, alsof hij zelf het tot ons spreekt. Maar je leest toch duidelijk in de handelingen der apostelen dat de Heere medebracht. Dat hij met zijn heilige geest wonderen deed. Want hoe komt het nu dat we jarenlang onder de verkondiging en de bekendmaking kunnen zitten? Tenminste, zo lijkt het vaak te zijn. Dat er geen stemmen, geen opmerking is. Hoe komt het dat Paulus, als hij op de Areopagus predikt, die onbekende God, dat de meesten, verreweg de meesten, die vinden het maar bespottelijk worden als hij zo ver gaat dat hij van de opstanding spreekt. En hoe komt het dan tevens dat je leest, doch sommigen geloofden. Onder welke was Dionysius de Areopagiet en Damaris een vrouw? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Die der hemelse roeping deelachtig zijt. Omdat dat evangelie in hun harten als een kracht Gods werd bekendgemaakt. En je weet, ik hou niet van die uitputtende onderscheidingen van inwendige roeping, uitwendige roeping, omdat ik weet, het gaat de duivel er alleen maar om dat wij niet in onze valse rust worden verstoord. En daarom maakt hij de een eikenboom der gerechtigheid met zijn inwendige roepen zijn, en de andere maakt hij een slome zoutzak van en zegt, jij hoeft niet naar de kerk en je hoeft ook niet te luisteren, je hebt nergens, want het is voor jou maar uitwendig. Daarom hou ik daar niet van. Daarom zeg ik, zal het woord Gods eenmaal een snel getuige zijn tegen een iegelijk, die de weg geweten en niet bewandeld, en die hem als koning heeft versmaad. Dat is de praktijk. Daar hebben we mee te maken, niet met onze spitsvondigheden. Maar nu in die verkondiging kwam naar het eeuwig welbehagen God des Vaders de hemelse roeping openbaar. Want als met eerbied gesproken Paulus of welke apostel deze brief dan ook geschreven, als die het had moeten doen, had de man nu nog kunnen preken en had er geen ene Hebreeër geluisterd en geen een had er gekomen tot het belijden. Het zou allemaal nog in de dood steken. Maar nou heeft het God behaagd om door en in die verkondiging die hemelse roeping te verwerkelijken. Om met kracht getuigenis te geven. een hemelse roeping, of te zeggen een goddelijke roeping. Zoals eenmaal weer klonk, daar zij licht en daar werd licht. En nu mag Paulus schrijven, die der heet hierom heilige broeders. Heilig in de Heer Jezus Christus, broeders in het gemeenschappelijk geloof. In de gemeenschappelijke hoop, in de gemeenschappelijke liefde. Broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn, het is u ten deel gevallen. Alle roem is uitgesloten. Wat moet je hier nou nog beginnen met onze eetsferie en ons palstaan en mijn kerk en mijn leer en mijn orde? Dat voel je toch aan. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn. Het is gewoon niet anders dan te beurt vallen. Ja, en daar moet je niet te gauw van denken, in die zin te beurt vallen. Oh, dat is die of die. Want gij zit ook onder die hemelse roeping. En gij hebt geen recht om uzelf daarvan uit te sluiten. Maar het is uiteindelijk, het is een te beurt vallen, een deelgenoot ervan zijn, deelachtig gemaakt worden, door de Heilige Geest die het woord der waarheid, en dat was voor die Hebreeën toch, zeg maar uitsluitend, het Oude Testament en de mondelinge verkondiging van het Heilige Evangelie. Toen was de Bijbel nog niet afgerond zoals nu, het Nieuwe Testament. Die der hemelse roeping. Kijk, dat is nou het grootste. Dat is nou het uitzien, dat is altijd de verwachting. Ja, niet dat het altijd een levende verwachting is hoor, dat het zodanig geproefd wordt. Maar het is, laat het zo zeggen, het is de verwachting van het leven, dit. De hemelse roeping. Heren, o u... U bent het die roept. En u bent getrouw. En wie zal u wederstaan? Heere, geeft u getuigenis in het hart van mijn kind, van mijn zoon, van mijn dochter, in het midden der gemeente. Geeft u getuigenis, want ik ben een onwaardige getuige. En wij kunnen en vermogen het niet. Daarom hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn. Ja. En dan hebben we toch wel eens op de belijdenis catechisatie wel eens met verschillende vragen gezeten. En waar we zomaar niet uitkwamen voor het verstand. Maar dat tenslotte het einde daarvan mocht zijn. O, hij en nog eens hij alleen. De genade vloeit niet uit het geloof hoor, maar het geloof vloeit uit de genade Gods. Laten we dat goed verstaan. Wij doen niets, maar de Heere doet alleen alles. En daarom heb ik bij de aanvang gezegd, die der hemelse roeping de lastigheid staat hier. Maar het is niet een kerkelijke roeping in die eerste plaats. Alsof je aan een naam van een kerk als het ware zweert. Want de kerk is daar waar de Heer zijn woord doet verkondigen. En waar de sacramenten zijn. En de tucht. Dat is niet gebonden. Dat is wel zo, zoiets. Arrogant eigenlijk dat je zegt, hé. Hey. Mag een kerk dan niet zeggen dat hij gelooft dat die openbaring is van het lichaam van Christus? Natuurlijk wel. Als hij dat niet doet, dan zou je zeggen, dat verraadt iets. Voel je eigenlijk niet op je gemak zeker. Maar ik bedoel nou, dat opgeschroefde, dat wij en daarbuiten... Dat. Voel je toch aan, mensen, dat onder de hemelse roeping met eerbied gesproken, daar schrompelt dat allemaal ineen tot niets. Daar heb je heel andere levensvragen. Heel andere overwegingen. Is die mens, hoe die dan ook heet of waar die dan ook vandaan komt, mag die nou die hemelse roeping deelachtig zijn? Want die hemelse roeping, dat is de krachtdadige stem van het woord van God. Niet dan als een hoorbare stem, zo moet je dat niet zien. Maar het is door die kracht van de Heilige Geest, die verborgen krachten van het Koninkrijk, die de waarachtigheid van het woord en van God en zijn Christus ons ingrippen. Het is ook een roeping uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Een roeping van de dood naar het leven. Een roeping van hel naar hemel, van vloek naar zegen. Het is een roeping uit het niets naar het al. Een roeping tot heerlijkheid, tot verkondiging van de deugden des ene die trok uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hemelse roeping, hoor. Het komt uit de hemel, maar het einde van de zaak is, ik kan zeggen van het lied, maar het klinkt een beetje raar, maar het einde van de zaak is ook de hemel. De hemel. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag aan dag. Uw waarheid wordt op aarde ook de glorie toegebracht. Maar ik bedoel, het is uit God en het is tot God. Het is niet uit de mens tot God. Zo is het niet. Het is uit God. En hij neemt die mens mee, wat uit God is, en keert wederom tot God. Er is geen sprankeltje bij van een mens. Het is een hemelse roeping. Nou weet ik wel, dat is voor de een misschien om op zijn tanden te kneffen van nijdigheid, als die denkt dat heel zijn kaartenhuis wat hij zo opgericht heeft van zijn godsdienstigheid in elkaar stort. Dat die heeft altijd ook maar hetzelfde ook. Maar voor een ander, die waarlijk door die hemelse roeping ontdekt wordt wie hij is en gebracht wordt tot, laat ik het noemen, dat achtergrond, die achtergronden van het belijden des geloofs in de Heer Jezus Christus, die gebracht wordt tot het belijden en bekennen van, ik ben niet waardig uw zoon of dochter genoemd te worden. Ik ben een zondaar van hoofd tot voeten, die trouweloos van zijn God is afgeweken. Maar nu, Heere, wij werpen onze smekingen niet neder voor u op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw barmhartigheden die van eeuwigheid zijn. Hierom, heilige broeders, dat wil dus helemaal niet zeggen van, oh ja, dat is die vrome man daar, of dat is die goede bekeerde man. En dat is zo'n heilige, nee, maar het wil zeggen, hierom, broeders, die in uw duisternis ontdekt zijt door het licht aan uw duisternis. Broeders, die alle fundamenten onder uw voeten zag wegwankelen, niets is er waar gij in komt rusten. Er is geen troost, geen blijvende vrede in Aaron, in een tempel, in een tabernakel en ook niet in een bioscoop en in jezelf niet. Nergens is iets in. Broeders, daarin zijn ze heilig, dat ze in het midden van al hun afwezen, hun leugenachtigheid die door het licht openbaar gemaakt werd, hun ervaring, o God, ik heb met 5 minuten mijn eden alreeds verbroken en mijn beloften teniet gewaagd, want als ik 1 gedachte, 1 daad, stel tegenover dat beleiden, dan is voor mij alles verloren alreeds. Ja, zo is het ook. Dat mag dan ook beleden worden waar Gods genade werkzaam is. Dat het met ons beleiden in dat opzicht niets gedaan is. En toch een kerk die niet beleid is dood. Want waar nu die verkondiging komt en die beroeping komt. Want de kerk is door roeping samengebracht. De kerk is geen aardigheidje van mensen. De kerk is door een goddelijke roeping daar. Zul je het nooit vergeten? Er wordt misschien wel eens een spelletje meegespeeld. Maar de kerk is kerk door een goddelijke beroeping. Anders was ze er niet. De gronden van de kerk liggen in God alleen in zijn eeuwig welbehagen en nooit in de mens. Daarom mag je ook ergens groot van de kerk denken in die zin, als je groot mag denken in de goddelijke beroeping. Dan wel, dan hoef ik nog niet zo somber en doods te zien alsof er geen kerk meer zou zijn. Want als het dan onze kerk is die er niet meer zou zijn, dat is dan ook het ergste niet. Daar hoeven we zo'n moeite niet voor te maken en zoveel tijdredes voor te houden. Want die mag opgerold worden als een doek. Maar als je nou gelooft dat de kerk er alleen maar is, dankzij der hemelse beroeping, dan wordt heel het valse activisme van een mens, van mijn kerk en van mij, wordt afgesneden bij de grond. Want dan is de kerk er dankzij de gunsten Gods alleen. Kijk, dat is groot. De hemelse roeping deelachtig zijn. Ja, zie je wel. De klemtoon moet verlegd worden. De klemtoon moet verlegd worden. Waar de hemelse roeping komt, daar ben ik niet een mannetje die met borst vooruit zegt, oh, ik zal mijn geloof eens even belijden, want dan beleid ik ook in de volle zin van het woord mijn geloof, en dan word ik mee verdoemd en ga ik mee verloren. Dat red ik niet. Want wat ik vandaag belijd, dat keer ik morgen ondersteboven met mijn daden of gedachten of woorden. Dan leeft de mens in een schijnwereld waarin die tenslotte zo wordt opgekweekt dat hij in enkele gebreken daar gelaten toch een getrouw kind des verbonds is die de eisen van het verbond inwilligt en aanvaardt. Maar als er eens één zou zijn die zou vertellen dat wij met dat hele zaakje voor eeuwig verloren zijn en blijven, dan vliegt de zaak in brand. Waarom? Omdat men niet verstaat, misschien wel in woorden, maar in de praktijk van het leven, die der hemelse roeping deelachtig zijn. Daar loopt het over. Der hemelse roeping. Nou, hoe is het nou? Zijn dat helden? Zijn dat geloofshelden? Nee, dat zijn ongelukkigen, want als de hemelse roeping komt, dan komt ook ons aards beroep openbaar. Als de hemelse roeping komt, dan komt ons aards beroep openbaar. En dan komt openbaar dat we midden in de dood zitten. En dat we zulke lamlendige zondaren zijn. Dat we nog te sufferig en te slaperig zijn om Gods woord aan te horen en te onderzoeken. Dat komt openbaar. Dan komt er niet veel goeds openbaar bij die mensen, kinderen. Maar in die hemelse roeping ligt ook de aanwijzing, de wegwijzing, de heenwijzing, de uitwijzing naar het heilig evangelie van de Heer Jezus Christus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus heeft beleden. Toen hij niet logende maar gezegd heeft, gij hebt het gezegd, ik ben de Heer. Ik ben de Heer Jezus. Ik ben de koning der koningen en heren der heren. Wat moeten die hemelse beroepenen nu doen? Die door hun hemelse roeping hun aards beroep ontdekken waar ze in zitten. Dat ze zulke dwazen zijn. Die ook zo aangevochten worden door dat hele legio van verspieders. Die ingekomen zijn om de vrijheid te verspieden van die in Christus Jezus zijn. Geen vrijheid van het vlees, maar een vrijheid van het heilige evangelie. Om hier bij ogenblikken, ja, waar ik hoop dat de Heer niet alleen bij ogenblikken, maar bij dagen en bij nachten heeft te beoefenen. Om vrij en frank tegen de vorst der duisternissen, tegen je eigen aanklagend conscientie te zeggen. Waar praat je over? Ik heb niets. Dus je hoeft niet over zonde, je hoeft niet over geloof, je hoeft niet over dit en over dat. Ik heb niets. ik leef en ik sterf alleen op hem die gezegd heeft, het is volbracht. Ja, daar zijn we meestal niet, maar je mag elkaar wel gunnen. Om in dat heilig triomfantelijke als een niets hebbende alles te mogen bezitten. Goed, maar die mensen die zijn er niet altijd bij hoor. Die worden aangevochten, aangevreten. De een zegt, ja joh, maar denk erop hoor. Een ander die heeft weer een ander verhaaltje. En een derde heeft nog weer een ander verhaaltje. En dan zou je bij de pakken neer gaan zitten soms. Hè. Soms, ik kan me indenken dat mensen wel eens zeggen. Ik weet het eigenlijk niet meer soms. Is dat nou de waarheid of is dat nou de leugen? Is dat nou een leugenleer? Ja, je doet misschien heel raar over mensen die zeggen, bijvoorbeeld van deze kleine gemeenschap, dat is een leugenleer. Nee, dat is vergif, dat is dit en dat is dat. Daar doe je misschien erg raar over, maar ik kan dat me levendig voorstellen. Levendig voorstellen. Maar ze hebben ergens groot gelijk. In hun waarneming druist dat zo tegen alles, maar dan ook alles in. Dat je hebt misschien net heel je leven lang werk. Ik en u om te verstaan dat dit nou de waarachtige waarheid is. Want daar ben ik van overtuigd. Ja, het klinkt raar, maar ik heb al eens gezegd. O Heere God, als u me zou verdoemen, zou ik nog weten. Dat niet ik uit mij, maar dat u me uw woord hebt doen verkondigen. Zoals het is. Het lijkt ook erg verwaand, maar ja, dat is nou eenmaal de roeping. Roeping. Maar ik hoef niet zo raar erover te doen, want ik kan het ergens wel begrijpen hoor. Want als Gods woord zijn evangelie komt, dan blijft er ook geen spaan ergens meer van over. Nou ja. Dan zeg je toch, dat is vergift, is toch nooit anders geweest? Nooit anders geweest in de geschiedenis. Al Gods volk is altijd uitgekreten voor dit en voor dat en voor zus en zo. Soms zelfs kinderen des Heren die van de Heren geleerd waren, die niks van elkaar konden verdragen en elkaar nog gingen bevechten in hun schriften. Maar kinderen des Heren. Dus ik bedoel, je hoeft zo raar niet te doen. Eén ding is zeker hoor, als ze onder het zegel van de hemelse roeping vallen, dan worden ze allemaal alleen uit genade zalig om Christus wil. En nergens andersom. En dat geldt voor ons allemaal. Maar tussen die, je zou zeggen tussen die strompelende, of aan het adres van die strompelende mensen, die zeggen, ja ik weet het soms ook niet meer hoor. Ja, ik weet het soms ook niet meer. En een ander die, ja, want ik geef je de verzekering, je kan de leer der zaligheid verlaten. Dat kan, maar je zal er tot je leven lang geen rust van hebben. Nee, dat doet. Zul je geen rust van hebben. Maar tussen die hinkelende mensen, die zeggen zo af en toe, ja, eigenlijk is dit toch ook wel waar. En dat is toch ook wel waar, hè, wat vriend Nathan zegt, hè, weet je wel. En rabbi die en rabbi die, ja dat is. Die zegt de apostel, die wil ze vertroosten. Amerk den apostel, de apostel betekent gezondene, de afgezondene, de van God gezondene, van de Vader gezondene in deze wereld. De grootste zendeling die er ooit bestaan heeft. Amerkt, dat woordje amerkt, Dat wil niet zeggen, denk eens even, dat woordje amerkt, dat wil zeggen, vraag aan God dat je uitgeschud wordt op hem, dat je twee ogen mag hebben, niet een oogje. Niet met andere oogjes zoals hun, ik dat noemt op de wet, en het andere oog op Christus. Want dat is scheel kijken, maar dat je met twee ogen rechtuit mag zien op den apostel. Wat hij gezegd heeft, de rest heeft niks mee te maken. En zijn dienstknechten, wat ze door hem gezegd hebben, apostelen en profeten, dat is aanmerken. Dat wil zeggen, ja, heb je wel eens iemand gezien die dacht, ja, zie ik het goed? Kan ik het goed zien? Ik ben een beetje bijziende. Neem de loep erbij, kijk nog eens extra secuur erin. Aanmerken. staat het. Daar staat het geschreven. Daar staat het geschreven. Van die apostel en hoge priester. Die als vrucht van de verkondiging. Als vrucht van de hemelse roeping. Die we als vrucht daarvan beleiden. Hij is de hoge priester onze belijdenis. Dat we in de eerste plaats zeggen. Hij is de inhoud van de belijdenis. Hij heeft ook de belijdenis gedaan. Maar hij is ook de inhoud van onze belijdenis. Er is niets te beleiden. Calvijn zegt hier ergens op deze tekst. Dat het hieruit duidelijk is. Dat het geloof buiten Christus Jezus is totaal niets. Want het geloof kan alleen maar rusten op Christus. Anders is het niets. Dan kun je het geloof noemen, maar dan kun je het rangschikken onder alle geloven. Van Mohammedanen en noem maar op. En Jehovah getuigen, Roomse, alles. Maar dit geloof op de hoge priester onze belijdenis Christus Jezus wil zeggen. Hij is de inhoud van het belijden. Niet mijn geloof. Niet mijn vastigheid. Niet dat ik voor mijn rekening neem. Maar voel dat toch eens aan, zou ik haast u wel toe willen schrijven. Maar dat hij voor zijn rekening genomen heeft. Voel je die totaal andere gang die er zit in het verbond van Gods genade. Dat hij voor zijn rekening. Ik sta daar misschien met een aanbod voor de Heere van mijn belijdenis. Dat de Heere geloof belijdt enzovoort. En dat ik nou zelf enzovoort. Maar dan ben je nergens meer. Als het dan tot je doordringt. Dat geeft ook niet hoor. Maar dan zou je ook ontdekken dat je zegt. Oh, had ik het maar nooit gedaan. Had ik er maar nooit aan begonnen. Want wij kunnen wel zeggen dat wij dat juk, net zo min als Petrus en de apostel het juk van Mozes konden dragen, zo min kunnen wij dat juk dragen. Als ons maar eerlijk is verteld wat het inhoudt om God lief te hebben boven alles en daarnaast als onszelf. En om voor Christus alleen te leven. Als we dat recht zouden verstaan, zou je ook verstaan, dat kan niet mensen, dat is een verloren zaak. Maar nou die andere kant, hè. Hij neemt voor zijn rekening. Hij heeft aan zijn genade gedacht. Hij is de inhoud van de belijdenis. Dat we geen andere priester kennen of begeren. Geen andere offerande hopen dan de offerande eenmaal op Golgotha geschied. Hij is getrouw degene die hem gesteld heeft. Want hij heeft trouw betoond in het doen van de wil des vaders. In het volbrengen van de wet, in het lijden van de straf. In alle delen is hij getrouw geweest. Diegene die hem gesteld heeft. Ik zei, een kerk die niet belijdt, die is dood. Een kerk die er belijdenis gelooft, kan ook zo dood zijn als ik weet niet wat. Maar een kerk die mag belijden haar geloof en verwachting en hoop. Als vrucht van de goddelijke verkondiging en beroeping. Ja, als vrucht mag beleiden de hoge priester. Christus Jezus. Ja, al zou ik dan zeggen. Ja, maar dominee, moet ik dan niet dit of. Zou ik zeggen, kind, nee, stop, laat me maar voorlopig niet verder praten. Want was ik hier allemaal hoofd voor hoofd en mijn eigen eerst. Als ik mijn eigen op de wetsteen moet leggen. Dan is het bed te kort en het dek te smal om het daarop uit te strekken. We halen het niet. Maar om nou eens gedreven te mogen worden. Bij de aan en bij de voortgang. Op die inhoud der belijdenis. De enige hoge priester. Van hem alleen verwacht men hier een heilrijk lot. Leven, licht, bekering, geloof, hoop en liefde. Vloeit alle tezamen uit zijn bloed en wonden. Die is getrouw. En onze ontrouw kan zijn trouw niet teniet maken. Gemeente, ik hoop dat we zo mogen belijden. Dan is iedere zondag is eigenlijk een belijdenis. Dan komt het ook uit in het leven hier op aarde. Komt ook uit. Dat je een andere hoge priester hebt dan een Aaron. Dan een vleeselijke hoge priester. Daar komt onherroepelijk komt het openbaar. En dan zal het openbaar worden. Nee, wij belijden niet dit of dat. Maar wij belijden dat we midden in de dood liggen. En dat God ons geroepen heeft met een hemelse roeping. En wie kan hem wederstaan? Daarom zegt de man, zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Gemeente, ik wilde nu overgaan tot het stellen van de enkele gebruikelijke vragen. Er zijn eigenlijk geen vastgestelde vragen, maar om niet van de orde af te wijken, gebruiken we de vragen die sedert lang in gebruik zijn bij de kerken. Dat zijn de vragen van, meen ik, van Voetsius. En daarom mag ik misschien de catechisanten, belijdenscatechisanten, verzoeken van hun plaatsen te willen opstaan. Geliefde catechisanten, verklaart en erkent gij dat de leer die, er staat in de vraag onze kerk, maar ik zou liever zeggen de leer van het woord Gods, van de profeten en apostelen, en die ook al hier geleerd en gehoord wordt, of gij die houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de heilige schrift. In de tweede plaats belooft gij dat gij door de genade Gods in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven om daarin te leven en te sterven. In de derde plaats belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door zijn kracht en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren. In de vierde plaats belooft gij dat gij wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekking, vermaning, bestraffing, kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, wat God genadig verhoede, dat gij in leer of leven u te buiten zoudt gaan. Henk Dekker, wat is hierop uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? Albert Bevelander, wat is uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? Bertie Kroondekker, wat is hierop uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? Jan Kroon, wat is hierop uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? Nou, ik zou geen toespraakjes willen houden. Ik heb expres nu de belijdenis. Ik denk dan is de toespraak is voor de belijdenis. Maar ik wil jullie uit het Hebreeënbrief 2 versen voorlezen. Van geweldige, onbegrijpelijke inhoud. Daar staat in dat laatste hoofdstuk de God nu des vredes. Die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht. Namelijk onze Heer Jezus Christus. Die volmaakt u in alle goed werk. Opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is, door Jezus Christus, dewelke zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij met dankzegging eindigen. Trouwe heren, u hebt het gehoord, maar wat meer is, en wat groter is, u hebt uw kind gehoord. Toen het uit de nood en de dood tot u geschreeuwd heeft. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toen hij geroepen heeft met luider stem. Het is volbracht. En daarom, lieve heren. Wilt u deze kinderen der gemeente, die ook alweer op de leeftijd zijn, dat zij eens deels reeds als man en vrouw in het huwelijk verbonden zijn, en waarvan de anderen ook aan de dag van morgen zich hoopt te begeven in het huwelijk met zijn geliefde bruid, Heere, geef dat hun troost mogen zijn. Ontferm, ontferm u, Heere, Want wij zijn afwijkers. Wij zijn schenders. Maar u bent alleen de waarachtige trouwe. Geef dat ze daar standvastig bij mogen blijven. Bij Jezus Christus en die gekruisigd. Om geen ander woord meer te willen behoren of begeren. Dan het woord van hem die het leven is. O geef dan dat ze ook alzo in het midden der gemeente mogen ontvangen worden. Zoals zij reeds in uw gemeente verbonden waren. En dat zij getrouwelijk mogen opkomen onder uw huis. Altijd waar het hun mogelijk is. Om zich te begeven onder uw heilige evangelie. O God, geef als dan dat uw vrede in hun huizen en in hun harten mag zijn. Tot een levende troost. Opdat zij eenmaal door de God aller genade en barmhartigheid. Nadat zij zo het uwe wil is een weinig tijd zullen verdrukt en beproefd zijn geworden. Mogen ingezameld worden in de stad die fundamenten heeft. Die gij gebouwd heeft. Breng ons vanmiddag nog weer samen onder uw woord. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, laten wij tot slot staande deze jonge mensen toezingen het tweede vers van Psalm 67. Psalm 67 vers 2, dat is dan tevens de slotzang. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Volken zult gij rechten, hun zaak beslechten in rechtmatigheid. Volken op deze aarde die uw arm vergaarde, die gij veilig leidt. Psalm 67 vers 2. Zegen des Heren en ga heen in vrede. De liefde Gods des Vaders, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.